Goedenavond allemaal. Ook ik wil van mijn kant u allen een heel gezegend en gezond 2013 toewensen. En we slaan de Bijbel open bij het boek Zefanja. En we lezen met elkaar het eerste hoofdstuk. Zefanja 1. Het woord van de Heere, dat ik lees het vooruit de herziende Statenvertaling. Het woord van de Heere, het woord van de Heere dat gekomen is tot Zefanja, de zoon van Kushi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de Heere. Ik zal mens en dier wegvagen. Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen. En de struikelblokken samen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, spreekt de Heere. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal van deze plaats uitroeien het overblijfsel van de Baal. De naam van de afgodspriesters met de priesters. En hen die zich neerbuigen op de daken voor het leger aan de hemel. En hen die zich neerbuigen en zweren bij de Heere en zweren bij Malcham. Of Moloch, net hoe het vertaalt. En die zich van de Heere afkeren bij hem vandaan. En die de Heere niet hebben gezocht en niet naar hem hebben gevraagd. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, Heere. Want nabij is de dag van de Heere. Ja, de Heere heeft een offer bereid en zijn genodigden geheiligd. Het zal gebeuren op de dag van het offer van de Heere dat ik de vorsten zal straffen en de koningskinderen en alle die gekleed gaan in uitheemse kleding. Ook zal ik op die dag straffen alle die over de drempel springen, die het huis van hun Heere vullen met geweld en bedrog. En op die dag, spreekt de Heere, zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort, gejammer vanuit het nieuwe stadsdeel en groot noodgeschrei vanuit de heuvels. Weeklaag, inwoners van de Vijzelwijk, want heel het volk van kooplieden is omgebracht. Alle die geld afwegen zijn uitgeroeid. En in die tijd zal het gebeuren dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die in hun hart zeggen de Heere doet geen goed en het doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen tot buit worden, hun huizen tot een woestenij. Ze zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen. Ze zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet drinken. De grote dag van de Heere is nabij. Die is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de Heere. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat ze zullen gaan als blinden. Want ze hebben tegen de Heere gezondigd, hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als uitwerpselen. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden. Op de dag van de verbolgenheid van de Heere. Door het vuur van zijn naijver zal heel dit land verteerd worden. Want hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van Jeruzalem. Als wij lezingen beginnen, lieve broeders en zusters, en zeker over zo'n boek als Zefanja, dan is het goed om eerst iets algemeens te zeggen. En ook eerst iets, denk ik, vooral persoonlijks tegen u. Het klinkt misschien een beetje vreemd, Want als wij kijken naar het hoofdstuk wat we gelezen hebben, en we zouden het hele boek Zefanja lezen. De volgende keer gaat het over Israël echt ten aanzien ook van de volken die er rond Israël zijn. Het oordeel over Jeruzalem en tenslotte over de verlossing. Maar goed, het gaat dus over de dag des Heren die komen zal. En die dag die wordt hier genoemd een dag van verbolgenheid. Die wordt genoemd een dag dat God wraak oefent. Die wordt genoemd in de Bijbel een dag dat God al het, de ongerechtigheid van de aardbodem zal wegnemen. Nou kunnen we daartegen aankijken. En dan kun je zeggen dat is toch wel iets verschrikkelijks wat daar gaat gebeuren. Ik denk dat als u een christen bent, als u een kind van God bent. En dat is natuurlijk de allereerste vraag. Dat u zo niet tegen die dag zou moeten aankijken. Oordelen op zich zijn nooit het doel van God. Het doel van het oordeel bij Noach, en kijk eens, we hebben in vers 2 gelezen, ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, dus dan zit u in de tijd van Noach. Het doel van God is niet geweest dat hij alles zou wegvagen. Het doel van God is geweest dat er een nieuwe aarde uit de vloed tevoorschijn zou komen. En het doel van God is, met de dag des Heren, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waarop gerechtigheid woont. En zelfs in het Nieuwe Testament kunt u lezen dat gelovigen daar verlangen naar hebben uitgezien. Paulus zegt in Romeinen 8 dat heel de schepping zucht en in barensnood is. En wacht op het openbaar worden van de zonen van God, want ze is aan de vruchteloosheid onderworpen. En ieder kind van God dat een beetje weet, een beetje er weet van heeft, een beetje kent wat het betekent om bij de Heere te schuilen. Om, ja, hem te kennen, niet alleen als je verlost, maar als degene die heel dicht bij je is, bij je woont en die je lief hebt. Die zal ergens iets in zijn hart van dit hebben wat we in het boek lezen, hoe raar dat ook mag klinken. Om dat duidelijk te maken zou ik met u willen gaan naar Psalm 139 bijvoorbeeld, hè, als voorbeeld. Het is een hele bekende psalm. Psalm 139. Daar zegt David in het eerste vers en in het laatste vers. Het eerste vers. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. In vers 23 aan het eind van de psalm, de rest staat ertussen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Een christen die dicht bij God wil leven, lieve broeders en zusters. Dat is iemand die tegen God zegt, wilt u mijn leven maar oordelen. Ik ben pas gelukkig als u uit mijn leven het kwade weg doet. Waar komt dat verlangen vandaan? Dat komt door de Heilige Geest. Want God is naast liefde vooral ook een God van heiligheid en gerechtigheid die de zonde niet kan zien. En dus zal iemand die met God wandelt, een verlangen hebben dat de zonde en het kwaad in zijn leven, dat daar een einde aan komt. En David heeft dat begrepen. Ik begrijp u niet, zegt u bent voor me, u bent achter me, u bent om me heen, ik leef met u, ik adem u als het ware in mijn leven. En u maakt me zo gelukkig. En dan zegt hij midden in de psalm, als die zo heel vol is van God. Och, dat u de goddeloze ombracht. Kijk maar. Vers 19. Vers 17. Hoe kostelijk zijn uw gedachten voor mij? Zou ik ze tellen? Ze zijn mij talrijker dan korrels zand. O God, breng de goddeloze om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Kunt u die afweging van David begrijpen in uw hart? Want als we naar het boek Zefanja gaan, het gaat over die oordelen, dat God dat zal doen. Wat in het hart van David was, ik bedoel niet, ik begrijp best als u zegt, wat verschrikkelijk, hè? Ik hoop dat die mensen gered worden. Maar we zullen ook zien dat in oordelen van God die over de aarde komen, ook altijd nog redding is. Altijd nog. Maar ik wil beginnen met te zeggen, voor ons als gemeente van Jezus Christus. Als Petrus op de eerste Pinksterdag spreekt, spreekt hij ook over de dag des Heren die komen zal. De vrome Joden hebben uitgezien dat God al het kwaad, al de vijandschap tegen hen, zou gaan oordelen. Omdat ze met God alleen zouden overblijven. En daar wil ik mee beginnen. Daar wil ik mee beginnen vanavond de nadruk op te leggen. Ik bedoel niet zo het fijn dat die oordelen allemaal komen, begrijpen we wel. Maar als u echt bidt, uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, ook op de aarde. Dan moet er nogal wat op de aarde gebeuren, of niet? Dan moet God, dan kunnen we iets krijgen in ons hart. O God, dat u de ongerechtigheid, dat u de zonde, het kwaad, dat u dat zou uitroeien op de aarde. En God gaat het doen. Daarom is Zefanja een boek van hoop. Van hoop voor ieder christen die zegt, ik kijk uit naar een toekomst waarin een hele nieuwe schepping zal komen. Waarop God gaat herscheppen. En voor degenen die daar niet zo bekend mee zijn, dat moet u niet vreemd in de oren klinken. Want ook na de zondvloed is het niet alleen zo dat het leven op aarde vernield werd, vernietigd werd, behalve dat leven wat in de ark was. Maar ook dat er wat gedaan werd aan de hemel. Vroeger, voordat de zondvloed er was, was het zo dat, staat in de Bijbel, dat de aarde, dat er een dauw kwam vanuit de aarde. En die dauw vanuit de aarde bevochtigde de aarde. En daardoor was er leven. Er kwam een hele verandering in de natuur. Die verandering kwam daardoor, doordat God de hemelsluizen ging openen. Het is echt niet zo geweest dat de mensen die op dat moment leefden, er enige idee van hebben gehad wat het zou betekenen als er regen kwam uit de hemel. Ze zijn verbaasd geweest dat het begon te regenen. Wij zijn daarmee vertrouwd. We lezen in de Petrusbrief dat de mensen in deze tijd zeggen, de spotters, als het gaat over die dag des Heren, God zal, nou, weet je, het zal ons wat maken, God is liefde. Alles blijft, zegt Peter, zeggen zij, zoals het sinds de schepping er altijd al geweest is. En dat is dus niet zo. Want er komen dus geweldige, grote veranderingen, ook in de natuur. Slaat u Jesaja 65, of Jesaja 65 is er geloof ik even op. Vers 17. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is dus... En aan vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Dat betekent aan de vorige schepping. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk een blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Er zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als 100-jarige. En een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Ze zullen huizen bouwen en erin wonen. Dan ziet u dat er in de natuur, we hebben het niet over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en God zal alle tranen van de ogen afvegen. In de zon zal niet meer zijn, in de ziekte zal niet meer zijn. We hebben het hier over een schepping waarin nog steeds gevolgen van zonde zichtbaar zijn. Alleen voor de tijd van Noach leefden mensen honderden jaren. 600, 700, 800 jaar. Die tijd gaat terugkomen, zegt de Bijbel. Als hier in vers 2 van Jesaja sprake is over Noach. Laten we daar even naar kijken. Of niet over Noach, maar over dat God alles zal wegvagen. Zoals dat in de tijd van Noach is gebeurd. Dan weten we dat de Heer Jezus ook die tijd aanhaalt in zijn tijdreden in Matthäus 24. Het zal weer worden zoals in de dagen van Noach. Dat betekent dat als het hier op aarde zo wordt als in de dagen van Noach, dat een eind gaat inluiden van de bestaande schepping waarin wij op dit moment leven. En dat God iets heel nieuws gaat scheppen. En dan kan ik u gelijk zeggen dat in de tijd al in een boek dat geschreven is door professor Reewinkel, misschien heeft u er wel van gehoord, met de titel De Zondvloed, dus dat als titel had De Zondvloed, dat hij uitrekende dat de wereldbevolking van Adam af tot de zondvloed minstens of zo groot is geweest als onze huidige wereldbevolking van zo'n 12 tot 14 miljard mensen. We zitten een beetje in die tijd, niet? Die tijd van Noach. En als u dan verder kijkt naar de wereldbevolking, naar het kenmerkende voor die tijd, dan vertelt de Heer Jezus erover. Hij vertelt natuurlijk over de toekomst. En dan zegt hij in Matthäus 24, want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk gevende, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkte totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dat betekent dat mensen helemaal niet meer zullen rekenen op het oordeel van God. Niet meer zullen rekenen met de dag des Heren. En misschien heb ik daarom wel dat boek Zefanja genomen, want ook bij ons in de evangelische gemeente, in christelijke kringen, spreken we veel liever over de liefde van God en de genade van God. En houden we soms zo weinig rekening mee dat God ook iemand is die gaat oordelen. Dat betekent niet dat God aan zijn liefde tekort doet. Als God gerechtigheid gaat uitoefenen in deze wereld. Want ook tijdens die oordelen die komen, zullen er mensen zijn die uit die oordelen worden gered. Openbaring spreekt van mensen die door de Heer een zegel krijgen, 12.000 Joden, of ik moet eigenlijk zeggen 144.000 Israëlieten, 12.000 uit elke stam, en die door God worden bewaard. En dan bent u midden in het boek Zefanja. Want Zefanja betekent letterlijk, Jahweh zal verbergen. Hij zal bewaren. Dat is net zoiets als Habakuk. Hè? Habakuk zegt, toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die zal aanbreken voor het volk. Dus Habakuk heeft er wel rekening mee gehouden. Maar een gelovige, lieve broeders en zusters, een kind van God, zou de goede herder zijn schapen niet bewaren. Zou zijn eerste zorg niet naar hen uitgaan? Zou het mogelijk zijn dat het oordeel hen zou treffen? Nee. Nee. Dus altijd als het in de Bijbel over oordelen gaat in deze schepping, dan heb je een aantal mensen. Zo ook bij de zondvloed, maar ook bijvoorbeeld bij, noem eens wat, Sodom en Gomorra. God gaat het omkeren. Dan heb je Abraham, die staat er helemaal buiten. God had rekening met Abraham. Niet met Sodom en Gomorra. Dat is een geweldige troost. Als er oordelen gaat, God houdt rekening met u. Als u zijn kind bent. Gebeden voor familie, voor kinderen zijn nooit te vergeefs. God houdt rekening met degene die bidden. Abraham bad voor Sodom en Gomorra. Maar Abraham wist ook dit. Als God gaat oordelen, en God spreekt erover met Abraham, in alle vrede, zou ik voor Abraham mijn vriend gaan verbergen wat ik ga doen? God deelt het ons mee in zijn woord. Abraham heeft het ook meegedeeld. En dan zegt Abraham, zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen, dat hij de rechtvaardige met de goddeloze in hetzelfde oordeel zou laten omkomen? Dat kan niet. Daarom als we het over oordelen spreken in de Bijbel, zijn oordelen altijd gericht op een bepaalde groep mensen. Toorn in bijvoorbeeld Romeinen 1. Toorn van God openbaart zich van de hemel over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid in onderhouden. Dat is de groep mensen over wie de toorn van God komt. Als hij te dien tijden zal komen, in vlammend vuur zal verschijnen en straf zal oefenen over hen die de waarheid niet hebben lief gehad, maar die de goddeloosheid hebben lief gehad. Dus laten we de dingen goed uit elkaar rafelen, voordat u denkt, wat is dit een vreselijk boek. De toorn van God komt over mensen die naar God niet hebben geluisterd. Die hem hebben afgewezen. Die niets met zijn liefde wilde te maken hebben. Toorn van God komt over mensen die hebben gezegd, ik wil zijn genade niet. Gods kinderen worden bewaard. Zefanja spreekt er ook over. Openbaring 12 spreekt erover. We komen er uitgebreid op terug. Er worden mensen door God bewaard in de woestijn. Het hele doel van God is, met zijn oordelen, dat hij zijn volk tuchtigt, dat hij dan weer haalt, gaat verlossen, als het ware uit Egypte, zoals Israël dat gekend heeft. Dat het onder het bloed komt van het lam, dat hij het gaat lokken en leiden in de woestijn, dat hij tot haar hart gaat spreken, dat hij dan hen zal leiden naar Israël. Dat hij daar in Israël, dat ze daar Jeruzalem en Judea en al die gebieden weer zullen krijgen. Dat is het doel van God. God verlangt ernaar om bij zijn volk te komen wonen. Om daar te zijn. En daar staan al die profetieën. Dat is het doel als het om de dag des Heren gaat. Daar staan die profetieën vol van. Kijkt u maar even naar Jesaja 11 bijvoorbeeld. Daar moet u thuis maar eens even helemaal Jeremia 31 doorlezen. Voor degenen die een pen bij de hand hebben, die moeten dat maar eens opschrijven. Jesaja 11 vers 4, dat is voor ons nog wel bekend, maar daar spreekt Zefanja dus over. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel van zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven, koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Ziet u die hele verandering in de schepping? Dat hele verscheurende wat er in de schepping gekomen is na de zondeval, zal God eruit nemen. Het zal een paradijselijke omgeving worden. God gaat herscheppen. Maar er staat er verder in vers 11. En het zal op die dag gebeuren dat de Heer opnieuw voor de tweede keer met zijn hand de rest van zijn volk zal verwerven, die overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte. En er worden een aantal landen genoemd. Dan vers 15. Dan zal de Heer de inham van de zee van Egypte met de band slaan, zoals hij in de tijd de Schelfzee sloeg. Ziet u? Gaat weer gebeuren. Israël zal verlost worden uit de volken. God gaat hem wegbanen door de zee heen. En hij zal zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat en door zijn sterke wind. Daar heb je het. Al die Israëlieten die gevangen waren genomen. Eufraat, is een grensrivier. Hè? Kom Irak, Syrië. En hij zal er uiteenslaan in zeven stromen en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. Zoals God het deed bij de Schelfzee. Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van zijn volk die overgebleven zal zijn in Assyrië. Zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte. Dus lieve mensen, ik hoop niet dat die dingen voor u verbazingwekkend zijn. Ze mogen best nieuw zijn, maar ik hoop dat u het woord van God gelooft, dat in de Bijbel op een aantal plaatsen, ik zou er nog meer kunnen noemen, bijvoorbeeld Jeremia 23, daar vindt u het ook, dat God zijn volk opnieuw zal halen als het ware uit Egypte. Hij zal hem brengen in de woestijn, hij zal daar tot het hart van zijn volk spreken. En hij zal voor en uit gaan en hij zal naar Israël toe gaan. En hij zal zijn volk brengen in het land. En daar zal de Heer Jezus Christus koning zijn. Dat is wat de Bijbel op heel veel plaatsen vertelt. En voor die tijd krijgen we dus hier wat we in Zefanja lezen. Die tijd komt er dus aan. Ik heb u al gezegd, als we denken aan de tijd van Noach. Vlak voordat de zondvloed kwam, dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 24, ze zullen eten, drinken, huwen en ten huwelijk nemen. En dat lijkt allemaal zo gewoon. Maar als we dat vergelijken bij de tijd van Noach, dan zien we dat er ook in die tijd van Noach een geweldige consumptiemaatschappij was. Alles ging om het eten en drinken. Alles ging om het eigen ik. Alles ging om de verrijking. Een consumptieve maatschappij. Dat is het beeld ook van de mens, zoals we die in de schrift tegenvinden, die geen rekening wil houden met God. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Dat is dus die maatschappij die zegt, we willen er niet aan denken, we willen ook geen rekening mee houden, dat God ooit rekenschap zal eisen van mijn leven. En ik moet helaas zeggen, ja, we komen dat schijnbare, dus het is toch niet erg om te eten en te drinken, nee, dat blijkt daar ook. Maar de Heer Jezus zegt, dat door die hele consumptieve maatschappij die er dan zal komen, dat zal de tijd zijn, de maatschappij, die God zal gaan oordelen. Zullen eten en drinken. God zal degene die op de droesem zijn, zitten, die zal God gaan veroordelen. En de Heer Jezus zegt verder, zij waren huwende en zij namen ten huwelijk. Nou, dan zeg je, nou, dat klinkt toch wel goed, hè? Niet? Want dan woonden ze in ieder geval niet samen. Dat klinkt allemaal, nee, maar weer als u dat zet in de tijd waar de Heer Jezus dat van dat uithaalt, dan leest u in Genesis 6 dat de zonen van God zich maar vrouwen namen die zij wensten. Daar heb je het. Ze hielden er geen rekening mee of de vrouw of de partner die ze namen met God rekening hield of niet. Ze hielden met God geen rekening in de belangrijkste keuze, een van de belangrijkste keuzes die ze maakten, het nemen van je vrouw. Ze hielden er geen rekening mee. En dus kreeg je een totale, daardoor een totale andere verwarring. Het kan ook wijzen op een geweldige perversie buiten het huwelijk. Als jouw vrouw niet meer zo mooi is, dan neem je maar degene die je wenst. Ze namen zich vrouwen die zij maar wensten of die ze schoon vonden, staat er in deze vertaling. Uiterlijk. Ik hoef dus niet te zeggen dat dat de maatschappij is waarin wij leven. En we realiseren ons soms nog nauwelijks dat deze maatschappij niet altijd zo geweest is. Dat we weggeschoven zijn een aantal jaren geleden, terwijl we toen veel meer bedacht waren op elkaar. Je krijgt vandaag ook in de kerken soms nauwelijks mensen te vinden die iets zouden willen doen, wat betekent een inzet geven in de gemeente voor de ander. Terwijl juist in de gemeente dat het tegenovergestelde is. God geeft gaven aan de gemeente omdat we die zouden gebruiken voor de ander. God maakt een christen tot een deel van zijn lichaam, een lid van zijn lichaam, het lichaam van Christus, omdat die binnen een gemeente zou functioneren voor de ander. Gaven zijn er nooit voor jezelf, gaven zijn er voor de ander. God heeft gegeven, gaven gaf hij aan de mensen. Maar het is vandaag de dag, hebben we de grootste moeite. Dus, zonder al te somber te zijn, het is zo, we leven toch in deze tijd. Toch kunnen we rustig afwachten. Wanneer die tijd zal aanbreken, zegt Habakuk voor het volk. Want, dat is het derde wat ik moet zeggen over Zefanja, anders begrijpen we het boek niet. Ik leid een beetje in, ik kom vol, we hebben toch drie avonden de tijd. Hè? Dus dat is dat God altijd in de Bijbel, hoe erg het ook was met Israël, altijd ervoor gezorgd heeft dat er een overblijfsel was, een restant. Als we nu naar Israël kijken, dan kun je net zo goed tussen het grootste deel van Israël en de wereld zeggen, dat is een, ja, een wereldsvolk, net zo goed als Nederland dat is. Daar zit niet veel verschil tussen. Enkele vrome Joden daar nagelaten. Maar de meeste mensen zoeken God niet. Het is Israël ook veel meer te doen om consumpties. Maar goed, de Bijbel spreekt er altijd dat God altijd bij al die oordelen die hij had, had hij altijd mensen met wie hij verder wilde gaan. Als we kijken naar Noach, waar de 8 mensen God brachten in de ark. En wat gebeurde er na de zondvloed? Uit die 8 mensen bouwde God een nieuwe wereldbevolking. Ja, toch? En uit die restant die er zal zijn, God maakt dus een nieuwe schepping. Maar uit het restant dat God in leven zal laten, dat God zal bewaren, waar de Zefanja voor gekomen is, de Heere Yahweh bewaart. En dan betekent dat eigenlijk, de Heere zal bewaren als een schat. als iets wat kostbaar is in zijn oog. Wat kostbaar in zijn oog is, dat zijn zijn kinderen. Wat kostbaar in het oog van God is vandaag de dag, dat is de gemeente. God zal bewaren. Dat is de troost voor ons door alle eeuwen heen. God zal bewaren. Al komen de stormen, al was het nog zo klein en zo moeite. God bewaarde de 8 mensen in de ark. God zal bewaren. Er is altijd een overblijfsel. In de tijd van Elia, toen het ook slecht ging met Israël. Paulus haalt dat aan in de Romeinenbrief. Hij zegt, toch was er een overblijfsel. 7000 mensen die hun knieën niet voor Baal hadden gebogen. En God bewaarde hen. God bewaarde Elia. En het wonder gebeurde dat hij vanuit de hemel vlees zond en brood. En er waren er mensen die werden bewaard door Obadja. En Obadja zorgde dat ze eten kregen. God heeft op een wonderlijke wijze zijn volk Israël bewaard in de woestijn. God kan wel voor zijn volk zorgen. Dus er wordt in de Bijbel hier gesproken in altijd over een overblijfsel. Een overblijfsel zoals Paulus dat ook zegt. We vinden dat in vers 12. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. In hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Hoofdstuk 3, vers 12 en 13. Ik zal in Israël in jullie midden overlaten een overblijfsel. In het hele Oude Testament, al die profetieën, komt u dat woord restant of overblijfsel, komt u telkens tegen. Ik lees enkele teksten voor. Jesaja 37, vers 31. Want opnieuw zal wat ontkomen wat overgebleven is van het huis van Juda. Wortels schieten naar beneden toe en vrucht dragen de hoogte in. Want van Jeruzalem zal uitgaan wat overgebleven is of een overblijfsel. En wat ontkomen is van de berg Sion, de naijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Jeremia 31, vers 7. Want zo zegt de Heere, zing vrolijk over Jacob met blijdschap, juich om het hoofd van de heidenvolken. Laat het horen, prijs hem en zeg, verlos uw volk, Heere, het overblijfsel van Israël. En in Micha tenslotte, ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra. En dan eindigt dat stukje met, hun koning gaat voor en uit. De Heere gaat aan de spits. Dus als ze van je behandelen, dan is er een overblijfsel, een restant. En de koning, de Heer Jezus, zal aan de spits gaan van dat overblijfsel. Dat overblijfsel hoort in de Bijbel altijd bij Israël. Het is een overblijfsel van Israël. Het is niet een overblijfsel van de gemeente. Als het om de gemeente gaat, wordt in de Bijbel nooit gesproken over een overblijfsel. Wat van de gemeente overblijft, moet het eigenlijk anders zeggen, wat van de kerken overblijft, als de gemeente wordt opgenomen, is precies het tegenovergestelde. Dat gaat door het oordeel heen. Want ook bij alle oordelen die over de aarde gaan, vinden we een aantal groepen in de Bijbel die met dat oordeel te maken hebben. Er is een groep mensen, gelovigen, die voordat de oordelen komen door God worden weggenomen. Voordat Noach die met de ark door dat oordeel heen ging, werd Henoch door God opgenomen in de hemel. Henoch wandelde met God. Henoch heeft de oordelen misschien wel gezien, maar dan in ieder geval vanuit de hemel. Er is een groep, hè, Paulus zegt erover, de Bijbel spreekt erover, de gemeente wordt voordat de oordelen komen opgenomen in de hemel. Want toorn van God, Romeinen 5 zegt dat. Dat de toorn van God van ons weggehaald is. Dat hij ons dus niet zal treffen. Dus die toorn die komt niet over het volk van God. Dat kunnen we ook allemaal begrijpen. En die zal net zoals de Heer Jezus is opgenomen in de hemel ook worden opgenomen. De tweede heb ik al gezegd. Er is een groep die door dat oordeel heen wordt bewaard. Zoals de tijden van Noach. Dat zijn Joden. Dat is dat overblijfsel. Dat is het restant. En dat is een restant uit de Joden dat bewaard wordt. Dan is er een groep die tijdens die oordelen tot geloof zal komen. Ook uit de heidenvolkeren, dus niet uit Israël, maar uit de heidenvolk, die als dan nog zullen gaan geloven. Ze zullen alleen niet zo lang leven. Want als je in die tijd van oordelen gaat geloven, als die tijd waarin de grote verdrukking, zo noemt de Bijbel dat, komen zal, dan zal dat niet worden geaccepteerd. Je kunt niet kopen of je kunt niet verkopen. En dat betekent dat diegenen dat het geloof met hun leven zullen moeten bekopen. Bekomen. Zij blijven daar en ze worden gedood. Maar er komt een schare die niemand tellen kan. Zo geweldig groot zal die zijn. En tenslotte, de vierde, er is een groep die verhard zal blijven en uiteindelijk zal omkomen. Zoals ze dat vinden weer bij Noach. En er een groep overgebleven is, waarvan de Bijbel zegt dat God zag dat alles wat ze deden altijd kwaad was. Nou, dat is precies dezelfde tijd als God zijn volk dus terug gaat halen weer uit Egypte. Weer zal voeren naar de woestijn toe. Ze zal brengen naar het beloofde land, een verbond met hen zal sluiten, niet zoals bij de Sinaï, maar wel een verbond. Een nieuw verbond, zegt de Heer in Jeremia 31. Ik zal een nieuw verbond met ze sluiten, ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. Nou, dat volk zal God dus weer brengen, zelf als de ware Jozua, naar Kanaan, naar het land Israël toe. Dus we hebben te maken met de dag des Heren. Dat ten eerste. En ten tweede hebben we te maken met bewaring van God in die dag. En we hebben te maken met een overblijfsel, een gelovig overblijfsel dat God zal bewaren. En waar de naam van Zefanja van spreekt. Nou, als ik nou bij het eerste hoofdstuk kom, dan zijn er Bijbeluitleggers geweest, en u kunt gewoon willekeurig uitleg opslaan, die zeggen, alles wat hier staat is eigenlijk al vervuld toen Israël werd weggevoerd naar Babel toe. He, u weet dat Israël is weggevoerd naar Babel. Er staat hier in het eerste vers dat Zefanja geprofeteerd heeft in de tijd van koning Josia. Koning Josia was een vrome koning. Koning Josia was een koning die het volk Israël terugbracht naar God. En toch wordt het in tijden van Josia deze dingen gezegd. Misschien heeft het er wel te maken met wat ik het eerst tegen u zei, dat juist als het hart van het volk weer teruggebracht is bij God, dat er een verlangen komt van zuivering. Ook van zuivering van het land. Dus in de tijd van Josia heeft hij gesproken. Nou, zeggen dan de Bijbeluitleggers, nou, kijk nou eens naar die tijd van Josia. Het is na Josia geweest dat Israël is weggevoerd, dat de twee stammenrijk is weggevoerd naar Babel. Dus waar ze over gesproken hebben, zijn die dingen die toen bij die wegvoering naar Babel plaats zouden vinden. Daar profiteerde Zefanja. Deze profetie, zeggen ze dan, heeft voor ons alleen een betekenis, geestelijke betekenis. Dat is natuurlijk niet zo. Al was het alleen maar om dat dit Bijbelboek spreekt over de dag des Heren. Het spreekt wel over oordelen, maar het spreekt vooral over oordelen die tijdens de dag van verborgenheid, de dag van de Heer, zullen plaatsvinden. En Petrus spreekt er nog over dat die dag van de Heere komen moet. En Paulus spreekt erover, u moet wel weten dat de dag des Heeren zo zal komen als een dief in de nacht. Dus al de apostelen van het Nieuwe Testament hebben de vervulling van dit boek, Zefanja, geplaatst in de toekomst. En niet alleen de apostelen, maar ook de Heer Jezus zelf. Heel zijn tijdrede in Lucas 21 en Matthäus 24 gaat over die dag des Heren vlak voor de komst van de Zoon des Mensen die nog in de toekomst ligt. En het boek Openbaring spreekt erover. Het ligt allemaal dus nog in de toekomst. Als je het over de dag des Heren hebt, je kunt best zeggen dat er een korte termijn vervulling geweest is. Maar lang niet alles. Toen heeft God ook niet alles weggevaagd. Mens en dier van de aardbodem tijdens of vlak voor de wegvoering naar Babel. Als we kijken in de historie kijken, dan zeggen we in 722 is het tienstammenrijk weggevoerd naar Syrië toe. In 620 voor Christus kwamen door godsdienstige hervormingen onder koning Josia. In 606 de eerste verovering van Jeruzalem onder Babel en de wegvoering niet van heel Jeruzalem onder Babel toen, maar van de leidslieden van Babel, bijvoorbeeld van Daniel. Die zijn toen weggevoerd uit Jeruzalem vandaan. Nou, dan kwam Israël weer in opstand tegen koning Nebukadnezar. Dan krijg je 598 de inname van Jeruzalem door Nebukadnezar en de wegvoering van de bevolking naar Babel. Dit jaar wordt dan officieel gezien als het begin van de ballingschap van het tweestammenrijk in Babel. Maar een rest blijft achter en komt in opstanding. En tenslotte in 587 wordt Jeruzalem verwoest. Ik zal alles uitroeien uit de stad. Maar het is niet de eerste keer dat Jeruzalem verwoest wordt. En ook niet de laatste keer. Want de Romeinen hebben ook weer Jeruzalem verwoest. En als u vandaag de dag naar Jeruzalem komt, dan zal iedereen, elke gids die u rondleidt, zeggen tegen u, u loopt al lang niet meer in de straten die er waren in de tijd van de Heer Jezus. Want Jeruzalem is zo vaak verwoest en op de puinhopen herbouwd, dat u moet heel diep graven, wilt u op hetzelfde niveau komen waar de Heer Jezus door de straten liep. Dus Jeruzalem is verwoest, een aantal keren verwoest en Jeruzalem zal opnieuw verwoest worden, zal opnieuw verwoest worden. Dus alles wat we lezen krijgt zijn vervulling nog in de eindtijd, zegt de Heer Jezus in Lucas 21. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Zal, niet is, maar het zal gaan gebeuren. Dus het is God te doen om Jeruzalem. Dan gaan we verder lezen in Zefanja. Dan kijken we, dan zegt hij dat hij niet alleen hij zal mens en dier wegvagen door vogels in de lucht en alles. En het heeft allemaal te maken met het uitroeien van de mensen van die van de aardbodem worden uitgeroeid. Al die oordeel die u leest, u moet altijd in uw achterhoofd hebben te maken. Niet met God dat God de wereld wegdoet, maar dat God een nieuwe schepping gaat maken in de dierenwereld. En een nieuwe schepping gaat maken in de natuur. En een nieuwe schepping gaat maken in de geschapen hemel. En een nieuwe schepping gaat maken op de aarde. Dan zal het in die schepping dus niet meer zo zijn dat als het volk van God, of als de Heer Jezus op weg is naar Jeruzalem, dat een vijgenboom geen vrucht voor hem heeft. Dan zullen de bomen zevenvoudig vrucht dragen, of twaalfvoudig elke maand haar vrucht geven. Er zal een enorme verandering komen in de natuur. In vers 4 dan zien we gelijk waar het om gaat in Zefanja. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal van deze plaats uitroeien het overblijfsel van de Baal en de naam van de afgodspriester Baal. We zullen zeggen, nou vandaag de dag, dan heb je toch geen Baal meer. Je hebt geen Baal aanbidding en je hebt dat zeker niet in Jeruzalem. Maar Baal betekent gewoon Heer. Dat is gewoon een ander woord voor Heer. Baal was natuurlijk een afgod. Maar die afgod was de afgod omdat degene die de Baal diende tegen die Baal zeide: dit is mijn Heer. En God zal dus iedereen die een andere Heer heeft als God zelf gaan uitroeien. Omdat God alleen, omdat de Heer Jezus Christus alleen zal overblijven. Omdat Israël als de koning hun Heer zal gaan aanvaarden. Goed, dat is helder. En hen die zich neerbuigen op de daken voor het leger aan de hemel. Nou, dat is ook, hè, de daken in Israël waren plat. En dat gaat dan om die mensen die in de sterren probeerden hun toekomst, of de toekomst van het land, of de toekomst van het volk te zien. En die dan de koning adviseerde nadat de sterren stonden. Hè. Vandaag de dag kennen we dat ook. De sterren spreken en hoe je al die onzin ook zou mogen noemen. Maar we komen het vandaag de dag wel tegen. Hè, vrouwenbladen hebben vaak horoscopen. En mannenbladen ben ik niet zo thuis, maar misschien hebben die dat ook wel. Maar in ieder geval, er zijn mensen die waarde hechten aan wat de sterren zeggen, wat de sterren spreken. En ze denken daar, en neerbuigen voor het leger aan de hemel, dat is dus het sterrenleger. En hen die zich neerbuigen en zweren bij de Heere en zweren bij de Moloch, bij Malkan. Net hoe het wilt vertalen. Dan zijn we dus weer in de tijd, precies dezelfde tijd, dat in Kanaan er mensen waren die hun kinderen offerden aan de Moloch. En later lezen we dat Israël dat ook gedaan heeft. Het Dal Hinnom in Jeruzalem, daar werden kinderen geofferd aan de Moloch. En als kinderen geofferd gaan worden, dan is het oordeel heel dichtbij. Als de kinderen gedood worden in de Nijl, komt Yahweh naar beneden en zegt: en ik wil eens kijken wat hier gebeurt. In Nederland 1 miljoen kinderen sinds verleden jaar in de moederschoot. Wat denkt u? Zou God het allemaal maar toelaten? Dus kunnen zeggen, toch, God ziet het niet, hij hoort het niet, hij doet geen goed en hij doet geen kwaad. Zoals ze hier aan het eind gelezen hebben. Dus kan God dat tolereren als hij rechtvaardig is? Nee, toch? Dus dat vinden we hier. Die ze neerbuigen, zweren bij Malkan, bij de Moloch. Nou, toen is het gebeurd dat God Israël stuurde om deze volkeren te vernietigen. Omdat ze kinderoffers deden. Ik heb het wel vaker ook hier in Nunspeet gezegd. De mensen die het meest bezorgd zijn of God wel zo rechtvaardig is, die halen de oordelen van God in het Oude Testament aan en die zeggen: kijk eens wat verschrikkelijk, die Israëlieten moesten al die volkeren uitroeien. Maar mijn Bijbel zegt dat God tegen Abraham zegt dat op het moment dat hij die volkeren zou uitroeien, de ongerechtigheid van die volkeren zo groot was geworden dat er geen bekering meer mogelijk was. Dat moet u goed onthouden. God zegt tegen Abraham: jullie volk, Abraham, jouw volk, zal een tijd in Egypte zijn. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Er komt dus een moment dat de maat voor God vol is. Nou is die vol. God spreekt niet meer in genade. God gaat nu in oordeel spreken. En dat heeft te maken met kinderen die gedood worden. Zoals ook in Jeruzalem de Heer Jezus wegging en daar Herodes was. Een beeld is van de antichrist in de eindtijd die de kinderen in Bethlehem laat omkomen. Het omkomen van die kinderen betekende tegelijkertijd was er toen de komst van de Heer Jezus. Dus het nemen van het leven van kinderen Heeft in de Bijbel te maken met de directe komst van de verlosser die komen zal. En die vers 6 zich van de Heere afkeren bij hem vandaan en de Heere niet hebben gezocht en niet naar hebben gevraagd. Ziet u hoe we in die eerste versen een volk overblijft waarvan je zegt dat is een gerichtsrijp volk geworden. Een gerichtsrijpe wereldbevolking. En dan staat er in vers 7 met al iedereen, maar wat voor praatjes je ook mag hebben. En het is echt hartverscheurend. Wees stil voor het aangezicht van de Heere. En echt, lieve mensen, dat is een aanrader. Dat is een aanrader voor je eigen leven. God heeft altijd de stilte gezocht om te spreken. Tot je hart. Altijd. God heeft altijd een gebouw gehad. En in dat gebouw een... of het nou de tabernakel is of het is de tempel. Een aantal appartementen. En als de priesters met God spraken, kwamen ze in de stilte. Er was wel een lamp, maar er was geen muziek. Er was wel een tafel met toonbroden. Er was geen muziek. Er was wel een reukofferaltaar, maar er was geen muziek. Als Elia komt, dan komen er allerlei winden en weet ik wat, en bliksemslagen en donder. En God was niet in de herrie, niet in het kabaal. Want in de stilte kan je hart tot vertrouwen worden gebracht. Zoals een kind tot rust komt, zegt David, aan de borst van mijn moeder. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn. Wees stil voor de Heer. Spreek hem niet tegen. Nader met eerbied. Ga op je knieën. Zeg, Heer, doorgrond mij en ken mij. Dan hoort u God spreken in uw leven. Want daarbij is de dag van de Heere. Ja, de Heere heeft een offer bereid. En dan moeten we eigenlijk de nadruk een beetje leggen op dat woordje Heere. Ja, de Heere heeft een offer bereid. In tegenstelling tegenover al die offers die aan de afgoden werden bereid, is God nu aan de beurt. De God van hemel en aarde heeft een offer bereid. De Heer, in plaats van de offers die gebracht werden aan de Moloch, de Heere heeft een offer bereid. Wees stil. Sta stil bij het offer. Mag ik dat ook zo zeggen? Ook voor het offer wat hij voor ons heeft bereid. Denkt u daar wel eens aan? Als het om al die oordelen gaat, bij het kruis, dat is de plek van de stilte. Wist u dat? Al die mensen met die grote monden, die zo schreeuwden, weg met hem en kruisig hem. Als het oordeel komt, dan wordt het donker. En de Heer Jezus zegt, de tijd van de nacht komt eraan. Dat is de tijd van het oordeel. En na de nacht komt de dag, dan komt het licht. En toen het nacht werd op Golgotha, toen werden al die mensen, die werden stil. Doodstil. En in die stilte, in die, waar niets werd gehoord, waar heel de schepping zweeg in angstige stilte, waar de hemel stil was, heeft Jezus onze zonde bij God gebracht. En heeft God ze geoordeeld. Zoals de hoge priester de zondebok over die zondebok al de zonden van de Israëlieten moest uitspreken. Zo heeft de Heer Jezus Christus mijn zonde en uw zonde gedragen. En nergens als in die Godverlatenheid heeft hij gevoeld wat het betekende om zonder God te zijn in een goddeloze omgeving. In de zitten wij stil voor de Heer. Het zal gebeuren op de dag van het offer van de Heere dat ik de vorsten zal straffen en de koningskinderen en alle die gekleed gaan in uitheemse kleding. Laat ik het zo zeggen, het is ook zo dat God iets over onze kleding heeft te zeggen. Uitheemse kleding, dat wil dan eigenlijk zeggen, dat is, wij zouden kunnen zeggen, nou dat is aparte kleding. Soms kom je van die mensen tegen en dan zeggen ze tegen je, vind je niet dat ik mooie kleren heb? En dan denk je, nou het is geen gezicht, maar dat zeg je natuurlijk nooit. En soms lopen mensen in uitheemse kleding. We kunnen soms aan kleding herkennen wat voor soort mensen het zijn. Milieuactivisten kun je soms aan kleding herkennen. En nou ja, dat is soms te zien. Uitheemse kleding betekent abnormale kleding. Kleding die God niet wil. En ook vandaag de dag moet ik u zeggen, ik heb dat vaker gezegd, ik ga het dus allemaal niet herhalen. Dat onze kleding er nou niet bepaald op is gericht in deze maatschappij. Op datgene waarvan de Bijbel zegt dat onze kleding gericht moet zijn. Want kleding werd, in de kleding moest God gezien worden. In de kleren van de Heer Jezus zag hij zijn reinheid. Hij had een rok zonder naad aan één stuk geweven. Er zat geen foutje in. Zo was Jezus. Je zag wie hij was in de kleding. En de Bijbel spreekt erover dat de vrouwen zich tooiden voor God. Daarvoor voor hem. Dus vandaag de dag leven we in een tijd. In een tijd zonder dat ik daar naar over wil doen. Maar we kunnen het gerust zeggen. Een tijd waarin we onszelf als het ware presenteren. Het is totaal anders geworden. In Israël was het zo dat ook de kleding iets liet zien van iets ook verborgen, waar de kleding eigenlijk voor bedoeld was, niet? God bedekte, de kleding was om de zonde van Adam en Eva te bedekken. God maakte een huiden en hij bedekte hen ermee. Zij zochten vijgenbladeren, want ze stonden niet recht tegenover God en ze wilden zich bedekken. Vandaag de dag is de kleding niet meer om te bedekken, maar om te onthullen. Dat is precies het tegenovergestelde. Uitheemse kleding, die uitheemse kleding dragen. En er staat er de vorsten en de koningskinderen, eigenlijk staat hetzelfde. Dat zijn dus prinsen en vorsten. Dat waren de vorsten in die tijd die over delen van het land regeren. Vers 9, ook zal ik op die dag straffen alle die over de drempel springen, die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog. Nou, dat begrijpen we ook. We hebben in 1 Samuel de geschiedenis van Dagon. Bij de afgoden daar was het gebruikelijk dat de afgodendienst en het terrein van de afgod, dat begon bij de drempel. Je mocht dus nooit met je voet een voet op de drempel zetten. Dus mensen stapten over die drempel heen van de ene situatie naar de andere. De drempel was de afscheidingslijn om zo bij het huis van hun heer, van hun afgod te komen. En denk maar eens als Dagon die met zijn zijn hoofd dus, met zijn, dat beeld, kwam te liggen toen de ark van God daar werd gebracht in zijn tempel. Op de drempel, kapot, helemaal stuk. Mensen durfden niet meer over die drempel te lopen en ze hebben er overheen gesprongen, de drempel. En op die dag, vers 10, spreekt de Heere, zal een hulpgeroep klinken vanuit de vispoort en gejammer vanuit het nieuwe stadsdeel. In de tijden van Josia, maar we hebben dat vandaag ook. Het noorden van Jeruzalem, om het gewoon in deze tijd vast te stellen. Maar toen viel dat dus binnen de muren. Maar je hebt een heel nieuw deel buiten de muren van Jeruzalem, dat vandaag gebouwd is naar de west- en naar de noordkant van Jeruzalem toe. In de tijd van Josia werd Jeruzalem uitgebreid, ook naar de noord- en de westkant toe. Het was het nieuwe deel, het deel bij de vispoort, zoals het hier staat. En vandaag de dag is er ontzettend veel hommeles met Palestijnen, maar ook met Amerika en ook met de Verenigde Naties. Omdat Israël zegt, dit is ons gebied en wij gaan daar gewoon in bouwen. Wij bouwen daar huizen, want het hoort bij Jeruzalem. Nou, hier staat dat God dat nieuwe, het zal gebeuren, zegt hij, vanuit de vispoort zal hulp geroepen opkomen. en geweeklaagd de inwoners van de Vijzelwijk, want heel het volk van kooplieden is omgebracht en alle die geld afwegen zijn uitgeroeid. Het is ook dat deel van Israël wat precies het centrum is voor handel. In die tijd, vers 12, zal het gebeuren dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en die doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen tot buit worden, hun huizen tot een woestenij. Dat gaat het over de hele handel, de hele ook economie, die zal getroffen worden in die tijd als de dag des Heeren zal komen, zoals we dat trouwens ook voor de hele wereld vinden in het boek Openbaring. Hij zal Jeruzalem met lampen doorzoeken. Dat betekent dat Jeruzalem moet gereinigd worden. Als de Israëlieten het lam wilden ontvangen in hun huizen bij het paasfeest, dan moest al het ongezuurde moest uit huis. En vandaag de dag is het nog zo bij vrome Joden, dat ze echt de hele kamer met lampjes doorzoeken om te kijken of er een stukje gezuurd brood ergens ligt. Maar dan zal de Heer het doen. Het zal een hele andere uitwerking hebben. Vers 14. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Dan zal de hel bitter schreeuwen. Het zal een dag vol van verbolgenheid zijn. En er wordt gezegd wat het kenmerk van die dag is. Verbolgenheid, benauwdheid, verwoesting, duisternis, donkere wolken, krijsgeschreeuw, tegenversterkte steden en tegen de hoektorens, benauwdheid voor de mensen. Ze zullen het niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Ze zullen gaan, zullen niet weten waar ze moeten zoeken. En dan krijg je in vers 17, want zij hebben tegen de Heere gezondigd. Hun zilver en goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de Heer. Voor veel mensen zal het dan te laat zijn. Ik wil ermee eindigen en ik wil niet negatief eindigen. Ik wil tegen u zeggen, als u hier zit, dat het voor u niet te laat is. En dat die dag nog niet is aangebroken. Maar dat we nu nog steeds leven in een tijd waarvan de Bijbel zegt, het is een tijd van genade. Mensen in de wereld die mogen dan wel schreeuwen, die mogen zeggen, als er een God is, waarom grijpt hij daar niet in? Nou, wie heeft u het antwoord? En Petrus geeft het antwoord ook. Hij zegt, God wil niet dat mensen verloren gaan. God wil niet dat mensen verloren gaan. Daarom is deze dag niet een dag op zich, niet het doel, het oordeel is er niet een doel op zich. En als u hier zit vanavond, en u zegt, jongen, dat is me toch allemaal wat. Wat allemaal komen zal waar ze van je het over zegt. Dan is dat voor u nog niet eens het belangrijkste. Dan heeft u vandaag nog een kans om die dag te ontvluchten. Straks is die kans echt voorbij. Ik moet u daar echt eerlijk voor waarschuwen. Als u de Heer Jezus echt afwijst. Als u zegt, ik wil niets te maken hebben met zijn genade. Ik wil niets te maken hebben met zijn verlossing. Weet u wat God doet? God biedt u vanavond zijn genade aan. Paulus zegt, wij zijn gezanten van God, van Christus. Alsof hij door onze mond op zijn knieën ging en ging bidden. Laat u alstublieft met God verzoenen. God biedt u vanavond redding aan. God biedt u vanavond zijn heil aan. Als die dag komt, doet hij dat niet meer. Dan heeft u uw kans gehad. Weet u wat er overblijft? Dat is vroeging. Dat je die kans niet hebt aangepakt. God wil niet dat u verloren gaat. God wil dat u tot bekering en berouw komt. dat u schuilt bij hem. Dat u vanavond op uw knieën gaat. Dat u zegt, Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik eindig dus met een tekst uit Johannes 3, een bekende hoofdstuk. Een hele bekende hoofdstuk waarin staat, zo lief heeft God de wereld gehad. Vers 36. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. En ergens verder staat, dan kom je niet in het oordeel. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Ik zal wel weten welke keuze ik zou maken. U ook. Zo samen dank. Onze God en Vader, als we zo nagedacht hebben over Sefanja, schuilplaats, de Heere zal bewaren als een schat. We hebben dan gedacht, Vader, dat u degene bent die de hele wereld ook zal veranderen, de hele schepping. Het kwaad zal niet altijd blijven bestaan. De vuist zal niet altijd tegen u gebald worden. De mens zal niet altijd in zonde kunnen leven. Er komt een tijd dat u de deur van de ark gaat sluiten. Er komt een tijd dat u komt in oordeel. En we verlangen naar die nieuwe tijd. Voor ons betekent het dat we mogen worden opgenomen in de hemel. Maar we verlangen er ook naar, Vader, dat op deze aarde dat er gerechtigheid woont. En we bidden het gebed wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En we danken u dat dat gebed dat hij ons heeft geleerd, vervuld zal worden. Maar het gaat door verschrikkelijke oordelen heen. Wee degene, zegt uw woord, die dan op de aarde wonen. En vanavond heeft u tot ons hart willen spreken. En heeft u gezegd, laat je verlossen uit dit geslacht. Uw genadeaanbod geldt nog steeds. Dan bidden we u, Vader, dat we allemaal zoals we hier zijn, jong of oud, dat we de toevlucht nemen tot hem die u heeft aangewezen als onze redder, omdat we hem zouden mogen volgen. We danken u voor deze avond, dat u dingen duidelijk wilde maken en dat we zo met het boek bezig mochten zijn. Het staat niet voor niets in de Bijbel. Er wordt misschien weinig over gesproken. Maar we danken u dat we hier zien datgene wat straks misschien heel dichtbij hier op aarde in de politieke wereld, in de wereld rond Israël zal gaan gebeuren. We zien het met onze ogen en voor onze ogen vervuld worden. En we danken u dat u ons hebt gewaarschuwd. En dat we bij u mogen schuilen en dat het naar uw toekomst gaat. Vader, deze hele schepping is onderworpen aan de, ja, aan dwaasheid, aan. Het is niet voor u, het is uw schepping niet. Het is onze wereld ook niet. Maar u verandert hem. En u zult aan uw doel komen. Heer Jezus, voor u als de laatste Adam, die die hele nieuwe schepping zal terugbrengen aan God en zal herstellen wat wij kapot gemaakt hebben. Wat is uw werk groot geweest, Heer Jezus. Daarom prijzen en loven wij uw naam. Amen.